Goedemorgen. U hier in de kerkzaal, u die thuis met ons meeluistert via de livestream of via Havenstad FM. Fijn dat u met ons meeluistert. Ook als u als gast hier vanmorgen aanwezig bent, hartelijk welkom. Misschien voor het eerst of misschien al een paar keer vaker geweest, dat maakt allemaal niet uit. Het is mooi om samen God te zoeken. En dat is ook mooi, daar hebben we ook net van gezongen. Al de weg leidt mij mijn heiland, heel de weg leidt, hele onze levensweg leidt God ons leven. En dat is het geweldige rijk als je dat kunt zeggen, als je dat ook kunt zingen. Zoals we dat vanmorgen ook al hebben gedaan in de liederen die we net hebben gezongen. We staan vanmorgen stil bij het thema de waarde van het leven. Het is aankomende week een bijzondere week. Het is niet alleen Valentijnsdag op aanstaande vrijdag, 14 februari. Ook altijd een dag om bij stil te staan, tenminste sommigen doen dat uitgebreid. Maar het is ook een bijzondere week, want wie weet wat voor week het is deze week? Niemand. De week van de euthanasie. Ja, niet om het uit te proberen. Maar om erover te praten. En dat willen wij vanmorgen ook doen. Kijken wat de Bijbel zegt over ons leven. Over de waarde van het leven. Daar willen we bij stilstaan vanmorgen. Ik denk dat het goed is om dat te doen. En dat kunnen we niet alleen. Daar hebben wij ook de hulp en de leiding van God bij nodig. Niet alleen voor dit moment hier in de kerk. Samen zijn. Maar we hebben Gods hulp nodig eigenlijk voor heel ons leven. Maar voor dit moment hier mogen wij ook in gebed gaan. En ik wil u de gelegenheid geven voor een moment van stil persoonlijk gebed. En na dat moment van stil persoonlijk gebed zal ik het begingebed uitspreken. Laten we samen bidden. Amen. Onze hulp en onze verwachting is deze morgen van de Heere. De God die de hemelen en de aarde gemaakt heeft. De God die trouw blijft tot in eeuwigheid. En de God die nooit meer loslaat het werk wat zijn hand eens begon. Genade en vrede wordt ons rijkelijk geschonken door die God onze Vader. In Jezus Christus zijn Zoon. Door de kracht en de leiding van zijn Heilige Geest. Heer in de hemel, wij danken u dat wij met deze woorden mogen beginnen. Dat wij ons afhankelijk mogen stellen aan u. U die in de hemel woont, u die in de hemel troont. U die groot bent, die heilig bent. En tegelijkertijd als een hemelse vader dichtbij wilt zijn. En dat is onze vraag, dat is ons gebed. Heer, dat we dat mogen merken vanmorgen. Dat u als een hemelse vader dichtbij ons bent. In dit samen zijn. Dat we u de eer en de glorie mogen brengen in onze liederen, in de aanbidding, Heere, maar dat we ook van u mogen ontvangen. Uw weg, uw wijsheid, uw leiding die we nodig hebben voor onze dagelijkse levenswandel. Heer, leid en zegen ons. En niet alleen ons, maar alle andere plekken ook waar christenen bij elkaar komen. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen.
En dan zijn wij rijke mensen. Samen met de Heer Jezus leven. Wij mogen hier vrij binnen wandelen. Wees welkom en zoek een plekje. Maar we kunnen in alle vrijheid hier zo de kerk in wandelen. En we mogen belijden dat we van de Heer Jezus Christus houden. Dat Hij voor ons zijn leven heeft gegeven. En dat we daardoor genade mogen vinden bij Hem. En het onderwerp van vanmorgen, daar ga ik niet te veel natuurlijk over zeggen. Maar wij zijn heel erg rijk. En het lied dat we gaan zingen. Wilt u weten waarom Jezus meer dan alles is voor mij? Nou, dat is omdat zijn dood mij redde. Al mijn schuld droeg hij voor mij. En ook al zit Satan mij soms in de weg, dan mag ik weten en vertrouwen. Jezus is veel sterker dan hij is. En het laatste couplet waarin we zingen. Wilt u weten waarom Jezus meer dan alles is voor mij? Omdat zijn trouw aan ons nooit voorbij gaat. Ik wil u vragen dit lied samen staande met ons te zingen, voor zover het mogelijk is.
Ja, ik wil het vanmorgen met jullie gaan hebben over heilig zijn. Over heilig. Want ja, dat is een woord dat we in de kerk best wel heel veel gebruiken, hè. We hebben liedjes die erover gaan, over het woord heilig. En nou ja, we gebruiken het in gebeden, hè. De dominee heeft het net ook nog gebruikt. U die in de hemel bent en heilig bent, zei onze dominee. Heilig, hè? Dat is een woord dat we veel gebruiken, het komt ook in de Bijbel voor. Maar het is best wel een beetje een ingewikkeld woord, heilig en heilig zijn. Ik denk dat als ik hier de zaal zou ingaan en ik zou grote mensen en kleine mensen vragen van wat is nou heilig zijn? Dan denk ik dat er best wel een aantal van ons even moeten nadenken. Want wat antwoord ik dan bij heilig zijn? Dus dat ga ik proberen uit te leggen. En dat ga ik doen aan de hand van dit ding. Ja, dat had je niet verwacht, hè? Een lepel. Een opscheplepel. Want dat is dit. Heb ik uit de keukenlaar gepakt zo net toen ik hier naartoe ging. En die heb ik nodig. Want ja, waar is zo'n lepel voor? Is zo'n lepel ervoor dat als ik met de hond ga lopen, die ik niet heb, maar stel je voor dat ik een hond heb, dat ik met de hond ga lopen en het hondje dat poept op de stoep, is het dan de bedoeling dat ik met dit lepeltje zo het drolletje opscheppen en ermee naar huis lopen? Of het zo in de bosjes doen? Nee, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling, inderdaad. Is het dan de bedoeling dat als ik bijvoorbeeld een gat in de tuin wil graven, dat ik dan deze lepel pak en een groot gat ga graven, en als ik het dan diep genoeg heb, dan gooi ik erin wat ik erin wil gooien en dan doe ik hem weer dicht? Is dat de bedoeling van zo'n lepel? Nou, ik hoor niet, maar volgens mij is het niet helemaal de bedoeling hoor. Het duurt ook nog eens lang, ja. Dan ben je wel even bezig. Daar is dit ding niet voor. Waar is deze label voor? Voor opscheppen van eten, inderdaad. Als je aan tafel bent, dan leg je zo'n lepel naast een schaal of naast een pan. En als je dan wat wil pakken, nou, dan schep je het op, doe je het in je bord. En daar is deze voor bedoeld. Dat is de bedoeling van deze lepel. En als je het nou hebt over heilig zijn, als je het nou hebt over het woord heilig, dan heeft dat daar alles mee te maken. Want heilig zijn betekent eigenlijk dat je doet waarvoor je bedoeld bent. En met deze lepel kun je wat rolletjes scheppen en gaten graven en weet ik allemaal wat, maar daar is die niet voor bedoeld. En dat geldt ook voor ons, want God, zegt de Bijbel, is heilig. En heilig betekent dan anders dan jij en ik. Betekent dan niet zoals alles om ons heen. En als je van God houdt en je kent God, als je God en Heer en Vader, dan hoor je bij Hem. Dan ben je apart gezet voor Hem. Dan ben je bedoeld om Hem te dienen. En als in de Bijbel wordt gezegd, je moet heilig zijn, dan gaat het daarom. Dan mag je je dus inzetten om te doen wat God van ons vraagt. En natuurlijk, je kan ook andere dingen doen, net als met die lepel. Je kunt er van alles mee doen. Maar het is niet de bedoeling dat we zomaar wat doen. Het is de bedoeling dat we leven voor God, tot zijn eer, en dat laten zien aan mensen. Dat betekent heilig zijn. Nou, en dat is niet altijd makkelijk. Dat kan niet iedereen zomaar. Echt niet. Daar heb je God voor nodig. Het is niet ons eigen werk. Je mag bidden en dan mag je zeggen, Heer, wil mij ook helpen om heilig te zijn. En dan komt God met zijn geest en dan ga je ook veranderen. En dat is een proces en dan ga je groeien. En dan mag je iedere dag weer vragen en dan ga je zo merken dat met de tijd alles verandert. En je meer en meer gaat lijken op Jezus. Meer en meer heilig kunt zijn en meer kunt doen waarvoor jij bedoeld bent. Ja, en daar gaan we ook een liedje van zingen. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Bidden voordat we naar de zondagschool gaan, dat jullie een hele fijne ochtend mogen hebben. En zullen we dat dan maar gaan doen, hè? Vouwen we de handen en dan doen we de ogen dicht, dan worden we stil en dan gaan we bidden. Heer in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen al mochten leren dat u heilig bent, anders bent dan ons. Maar dat als wij bij u horen, wij ook heilig mogen zijn. Dat we ook anders mogen zijn. En dat we mogen gaan doen waarvoor we bedoeld zijn, doen wat u van ons vraagt. En dat is niet altijd makkelijk, maar we hebben gezongen, de Heilige Geest, u zelf wil ons helpen om ook meer en meer op u te gaan lijken. Laat het zo zijn, Heer, dat wij allemaal groot en klein dat mogen merken, mogen weten en dat ook mogen ervaren in ons leven dat het zo werkt. Dat we daar blij van mogen worden en u mogen kennen. Ik wil ook met de kinderen zijn en met de leiding. Als ze zo meteen naar de zondagschool gaan, dat ze daar een hele fijne ochtend mogen hebben. Dat het programma dat is voorbereid uit de verf mag komen. Dat de kinderen het gezellig mogen hebben met elkaar en plezier mogen hebben. Maar dat ze ook mogen leren van u. Die anders bent, maar toch van ons houdt en ons bij u wil hebben als uw kinderen. Want u wil een God zijn voor ons allemaal, voor jong en oud, voor groot en klein, die liefde geeft en die ons draagt door het leven. Dank u wel, Heer. Geef de zegen ook aan de kinderen. In Jezus' naam. Amen. Nou, dan heel veel plezier op de zondagschool.
Jouw verlosser kent, dat je hem kent als je vriend, en dat je eigenlijk, ja, je kunt het zo wel zeggen, dat je een relatie met hem hebt, zoals je een vriend, een vriendin of je partner, en dan praat je ook met elkaar, anders is het niet oké. Als je in relatie bent met de Heer Jezus, dan kun je met hem spreken, je kunt hem vragen stellen, je kunt hem danken en je kunt in zijn woord lezen, zodat je ook antwoord van hem krijgt. En ik wil u vragen of u in zo'n relatie bent met Jezus. Als u dat nog niet bent, dat u niet iedere dag bij hem komt en zijn woord opent, wat o zo kostbaar is. Ik had van de week nog een berichtje binnen dat wij soms niet beseffen. Dat wij die Bijbel kunnen pakken. Wij kunnen iedere dag hoofdstukken lezen, zomaar. We hoeven hem niet te verstoppen. We hoeven het niet in het geheim te doen, waarin je misschien maar tot één vers komt. Of waar je niet eens een Bijbel hebt. Wij hebben zoveel kostbaars in hem, in zijn genade. En we gaan 3 liederen aan één gesloten zingen met elkaar. En ik heb een heel verhaal gehouden, want we hebben tijdens het eerste lied houden we de collecte. En dat is het lied, u bent mijn anker, mijn licht en mijn bevrijder. U bent mijn vesting. Dus hoef ik ook nergens bang voor te zijn. En het tweede lied, als u dat met ons mee kunt zingen, één hoop die zeker is. Het is een groot geheimenis, maar je mag weten dat het leven dat je leeft dan niet meer van jou is, maar dat je het samenleeft met hem. En dan het laatste lied wat ik dan, als u dat allemaal kunt onthouden, ook staande met u wil zingen. Dat u ook vanuit uw hart met ons kunt zingen. Jezus redt. En onbetaalbaar zijn kostbare genade is. We willen hem daarom groot maken om al zijn daden en dat prachtige lied dan met elkaar staande zingen. Eerst houden we de collecte.
Laten we samen bidden. Heer, we hebben dat net gezongen. Jezus redt. Twee hele korte woorden. Die zoveel zeggen. We danken u, Vader in de hemel, dat u uw Zoon naar deze wereld hebt gezonden. Dat hij geboren is in onze wereld. Dat hij onder ons heeft geleefd, gewerkt, gewandeld. Dingen heeft gedaan, maar ook dingen heeft gezegd. Die zoveel waarde hebben. Die zoveel te zeggen hebben. Die zoveel hebben laten zien. Die u, God in de hemel, hebben laten zien. En bovenal danken wij u dat hij stierf aan een kruis. Plaatsvervangend voor ons. Wij hadden dat nodig. Wij als mensen die u de rug hebben toegekeerd. Die onze eigen weg zijn gegaan. Heren, wij waren bij u vandaan gedreven. Verwijderd. En wat is het dan geweldig, Heren, dat u in uw liefde ons niet alleen hebt gelaten. Dat u ons niet de rug hebt toegekeerd, Heer, maar dat u uw Zoon hebt gegeven om te sterven in onze plaats. En dat hij ons daarom redt. Redt van een eeuwige ondergang. Redt van de straf en de schuld die rust op de zonde. En dat we in en door hem vrije toegang hebben tot voor uw troon. Zodat wij op dit moment met u in gesprek kunnen zijn. En u kunnen danken voor wie u bent als de grote heilige God. Dat we u kunnen eren om uw heiligheid, om uw trouw, om uw liefde. Heren, om uw rechtvaardigheid. Heren, wat is het geweldig dat u dat allemaal wilt vestigen in deze wereld. Dat u uw koninkrijk een plek wilt geven in deze wereld waarin zoveel onrecht is. Waarin zoveel misgaat als het gaat om mensen onder elkaar. Waarin zoveel misgaat met uw schepping, het milieu en alles wat daarmee samenhangt. En wij bidden, Heren, wilt u ons dat vergeven? Wilt u ons daar vrij van maken? En ons helpen om stap voor stap met vallen en opstaan te leren hoe wij uw vrede, uw gerechtigheid, uw weg kunnen wandelen in deze wereld. En we danken u dat we daarvoor ook uw woord hebben gekregen, de Bijbel. Waarin u zichzelf laat kennen. Waarin u ons wil helpen onze weg te gaan, onze levensweg. Waarin u ons zoveel aanreikt wat we mee kunnen nemen, waar we van kunnen leren. En dan bidden wij, Heren, dat u ons ook vanmorgen dat boek weer open wilt doen. En ons wilt leiden. Dat het niet alleen maar dode woorden zijn uit een boek gelezen, maar dat het levende woorden mogen zijn die praktijk mogen worden in ons dagelijks bestaan. Ja, dat is ons verlangen. Dat is ons gebed. En daar hebben wij uw leiding en uw hulp bij nodig. Dat vragen wij u. In Jezus' naam. Amen. De Bijbellezing is vanmorgen uit 2 Samuel hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 17. En broeder Edo Broekema gaat dat samen met ons lezen. En ondertussen dat Edo hier onderweg naartoe is. Heb jij een eigen Bijbel? Of lees je hem, je hebt hem uitgeprint. Goed. Is het wel mooi om jou nog even weer welkom te heten. Fijn dat het weer lukt om hier te zijn. Duurt het nog lang met het gips? Volgende week nog. Dus nog even volhouden. Nou, maar fijn dat het weer lukt. Edo.
2 Samuel 1 vers 11. Hierop greep David zijn kleren en scheurde ze, en ook al zijn mannen deden dat. Ze rouwden, jammerden en vasten tot de avond viel voor Saul, zijn zoon Jonathan en het volk van de Heer, het volk van Israël, omdat zij in de strijd waren gesneuveld. David vroeg aan de boodschapper die hem dit alles was komen vertellen: waar komt uw familie vandaan? Ik ben een Amalekiet, antwoordde hij. Mijn vader is hier als vreemdeling komen wonen. Daarop vroeg David: hoe hebt u het gewaagd uw hand op te heffen tegen de gezalfde van de Heer en hem te doden? Hij riep een van zijn dienaren bij zich en beval: kom hier, dood hem. En de dienaar stak hem dood. Terwijl David zei: u hebt uw dood aan uzelf te wijten, want u hebt u zelf met zoveel woorden beschuldigt door te zeggen, ik heb de gezalfde van de Heer de genadestoot gegeven. Toen hief David een klaaglied aan over Saul en zijn zoon Jonathan.
Dankjewel. Tja, wat moet je van dit Bijbelverhaal zeggen? Als je dat zo hoort, zo meeleest. Het lijkt zo tegengesteld. Aan de ene kant David en de zijnen die rouwt om de dood van Saul en zijn zonen. En het leger van Israël dat is omgekomen in de strijd met de Filistijnen. En aan de andere kant de ogenschijnlijke gemakzucht waarmee David zijn dienaar roept en tegen die dienaar zegt, steek hem neer, dood hem, de boodschapper, de Amalekiet. Dat je je afvraagt, hoeveel is een mensenleven eigenlijk waard? Als je die hele geschiedenis van koning Saul en David leest en bekijkt, dan is het een rij van vele doden die allemaal elkaar opvolgen. Legers die sneuvelen, individuen die gedood worden. En dat is dan de Bijbelse geschiedenis van toen. Maar daarnaast is ook ons eigen dagelijkse leven. De maatschappij waar wij vandaag deel van uitmaken. Waarin ook van alles gebeurt als het gaat om leven en dood. Eind januari was er het onderzoeksrapport wat gepresenteerd werd onder leiding van mevrouw Van Wijngaarden over ouderen met een doodswens, zonder dat ze ernstig ziek zijn. Deze week, ik heb het net in het begin al even gezegd, van 8 tot en met 14 februari is de week van de euthanasie. De NVVE speelt daar een belangrijke rol. De week is er om na te denken en gesprek te hebben over levenseinde. Om dat te bevorderen, dat gesprek. De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Levenseinden heeft daar een rol in. Hoeveel is een mensenleven nog waard, ga ik me dan afvragen als je dat allemaal beluistert. En ook zo leest. Wat is de waarde van het leven? Wat is het waarde van u, van jou, van mijn leven? Ik heb een plaatje voor jullie. Als mijn klikkertje tenminste doet. Ja. Ik heb 50 euro. Ik heb ook 50 euro meegenomen voor de luisteraars thuis. Ik heb hem hier in mijn hand. Als ik zou vragen. Als. Wie wil hem hebben? Wie wil hem dan graag hebben? 50 euro. Mark. Alleen Mark. Nou, zijn er wel meer. Dat wordt steeds meer. Het wordt steeds meer. Wat 50 euro kun je best wel wat mee doen. Ja. Nou. Frommel ik hem helemaal in elkaar. Wie wil dit propje papier nog hebben? Nog steeds. Nog steeds. We kunnen het ook nog vertrappen. Beetje versmeren. Wie? Nog. Waarom? Waarom wil je het nog hebben? Er is niks meer van over. Het heeft nog dezelfde waarde. Ja. Het heeft nog dezelfde waarde. Waar zit die waarde dan in? Zit die waarde dan in het mooie stukje papier? Het is een mooi stevig stukje papier. Of in het watermerk wat erop staat. Of de emblemen die erop zijn gedrukt met het mooie zilver. Zit de waarde in de drukinkt? Nee. De waarde van dit briefje van 50 zit in het feit dat degene die dit briefje gemaakt heeft, die waarde eraan toe heeft gekend. En dat degene die dat briefje gemaakt heeft, en ik ben daar niet helemaal meer op de hoogte wie dat nu bepaalt, de Europese Bank, of de Nederlandse staat, of de Nederlandse bank, maar in ieder geval iemand stelt zich garant voor deze 50 euro en zorgt ervoor dat de waarde van dit briefje van 50 euro er ook werkelijk is dat als je dit overlegt, dat de waarde van 50 euro er ook tegenover kan staan. Dat is de waarde van 50 euro. Ja. En het biljet heeft die waarde en houdt die waarde ook vast. En ze doen er ook alles aan om die waarde te waarborgen. En zo hebben heel veel dingen hun unieke waarde. Daar zou je van alles bij op kunnen noemen. Ook een mensenleven heeft zijn unieke waarde. En de waarde van dat leven wil ik vanmorgen bij stilstaan. En dan gaan we eerst maar even naar ons terug naar ons Bijbelverhaal. Het Bijbelverhaal gaat over koning Saul. Hij is aan het einde van het boek van 1 Samuel omgekomen in de oorlog met de Filistijnen. En daar gaat het hevig aan toe in die oorlog. Zijn zonen zijn al gesneuveld, zijn legers vallen bij bosjes om. En dan langzaam maar zeker rukken de Filistijnen op naar de plek waar Saul zich bevindt. En hij wordt steeds meer in het nauw gedreven, hij kan geen kant meer op. Saul kijkt als het ware de dood al in de ogen. En wie weet wat er dan gebeurt? De Bijbelkenners onder ons. Wie weet dat? Hij vraagt zijn wapendrager: maak mij maar dood, dood mij maar, want dan kunnen de Filistijnen het in ieder geval niet doen. Maar de wapendrager schrikt daarvan. Die zegt van nee, dat durf, dat kan, dat wil ik niet. Want hij wil zijn handen niet branden aan de gezalfde koning van de Heer. En dan doet Saul het zelf. Hij stort zich in zijn eigen zwaard en zo komt hij om. In grote lijnen kun je zeggen, 1 Samuel eindigt met de dood van koning Saul en 2 Samuel begint met de zalving van koning David. Hij wordt koning over Juda in hoofdstuk 2. Dat is eigenlijk een beetje in de grote lijn. En dan kun je zeggen, ja, waarom is er dan de wisseling van de wacht? Omdat Saul is omgekomen, ja, maar niet alleen. Saul is uit de gunst gevallen bij God door zijn ongehoorzaamheid. Saul was in dienst van God, koning over Israël. Zo was hij ook gezalfd. Maar Saul is nogal eigen gereid. Saul kiest zijn eigen weg, maakt zijn eigen overwegingen en zijn eigen keuzes. Om maar één voorbeeld te noemen, Saul krijgt de opdracht om het volk van de Amalekieten aan te vallen en uit te roeien. Want dat volk van Amalek had de Israëlieten in de tijd dat het uit Egypte wegtrok, onderweg naar het beloofde land, de doorgang geweigerd. Had voorkomen dat het volk verder kon trekken. En Saul die gaat in oorlog met de Amalekieten, verslaat de Amalekieten, maar doet niet wat God van hem vraagt. God had hem van hem gevraagd, je moet alles wegdoen van dat volk. Het helemaal uitroeien. Saul doet dat niet. Hij neemt hun beste vee, hij vergaart hun bezittingen, hij spaart de koning van de Amalekieten en zo gaat hij daarin zijn eigen weg en zijn eigen keuzes maken. En Saul komt op die manier, niet alleen door dit voorbeeld, maar er gebeuren meer dingen in zijn leven, uit de gunst bij God. Dat God zegt, dit is niet de koning die ik mij had gewenst over het volk Israël. Hij kiest zijn eigen weg, hij doet het niet in afhankelijkheid van mij. Ik kies mij een nieuwe koning. Dan wordt David gezalfd. Voor degene die de Bijbel een beetje kent, kent dat verhaal uitgebreid. Samuel doet dat. En dan is nu de tijd aangebroken dat koning Saul sterft in de oorlog met de Filistijnen. En dat David koning wordt. In 2 Samuel hoofdstuk 2. Op het moment dat Saul in oorlog is met de Filistijnen, voert David een andere strijd. Hij valt het volk van de Amalekieten aan. Dat kun je lezen in 1 Samuel 30. Als het vanmiddag hard regent en hard waait, heb je alle tijd om dat nog eens even te lezen. Kun je dat nog even doen. Hij jaagt ze achterna, verslaat iedereen en alles, behalve 400 jonge mannen, die weten te ontkomen. Maar David maakt de opdracht die God aan Saul had gegeven, waar. Maakt hem af. En doet op die manier wat God heeft gevraagd. En dan is het uitgerekend een Amalekiet die dan in hoofdstuk 1 David komt vertellen, Saul is gesneuveld. En we hebben dat hele stuk niet gelezen, want we zijn met de Bijbellezing midden in het verhaal gevallen. Hij vertelt er ook nog bij dat hij daar zelf een aandeel in heeft gehad. Hij heeft Saul gedood en als bewijs heeft hij ook nog een aantal dingen meegenomen om te laten zien dat hij bij Saul is geweest, dat hij werkelijk dood is. Tot twee keer toe wordt het in dit hoofdstuk benoemd, in vers 8 en in vers 13. De Amalekiet vertelt over zijn eigen aandeel. En dat kunnen we lezen in 1 Samuel 1, ik wil dat wel even met u lezen, 1 Samuel 1 vers 6 tot en met 10. Ik was heel toevallig op de Gilboa, antwoordde hij. En daar stond Saul leunend op zijn spier. De strijdwagens en ruiters hadden hem al bijna te pakken. Hij keek om en toen hij mij zag, riep hij mij bij zich. Wat kan ik voor u doen, heer? Vroeg ik. En hij vroeg, wie ben jij? Ik ben een Amalekiet, zei ik. En toen zei hij, kom hier en geef me de genadestoot, want ik leef nog wel, maar de dood heeft mij al in zijn greep. Dus ik ging naar hem toe en gaf hem de genadestoot, want ik begreep dat hij, nu de strijd verloren was, niet lang meer te leven had. Toen nam ik hem zijn hoofdband en zijn armband af, om ze voor u mee te nemen, mijn heer. Zo vertelt hij het aan David. En David rouwt, uitgebreid. Vraagt nog eens aan bij de boodschapper, en als duidelijk wordt wie hij is en wat hij is, roept David een dienaar en laat, ja, ogenschijnlijk, heel gemakzuchtig, die boodschapper, die Amalekiet, doden. En dan is het goed om op dit moment even te benoemen dat het in het Oude Testament andere tijden waren dan de tijden van nu. Andere normen. Het ging toen nog heel erg oog om oog, tand om tand. Ook het verhaal van oordeel en straf. Ook oordeel en straf van God werd anders toegepast dan nu. Nu leven wij in de tijd van het Nieuwe Testament, de tijd na Jezus. Jezus die kwam en de straf heeft gedragen aan het kruis, het oordeel heeft gedragen aan het kruis. Jezus die niet zegt oog om oog, maar die zegt, heb je vijanden lief. Zegen wie jou vervloeken. Dat is de boodschap die Jezus ons heeft meegegeven. En daarmee is niet alles gezegd, maar het geeft wel een richting. Om soms, ja, moeilijke Bijbelgedeeltes waarvan wij ons achter de oren krabben en denken van, hoe kan dat toch allemaal, dat dat zomaar gebeurt en dat het allemaal zomaar gaat. Het is wel belangrijk om dat te weten. En dan heb ik een vraag aan u. Mag David deze man doden? Wie zegt ja? Twijfelachtig, een paar vingers. En dan komt natuurlijk de vraag, waarom? Durft iemand daar wat op te zeggen? Het was een gezalfde van de Heer. Wie zegt nee? Ook een aantal vingers. Waarom mag David deze man niet doden? Waarom? Gij zult niet doden. Ja. Een van de woorden, een van de geboden uit de 10 geboden. David zegt er zelfs iets over. Ik had de tekst net al even op het scherm gezet. Ik zet hem er nu weer op. Vers 16. David zei, u hebt uw dood aan uzelf te wijten, want u hebt uzelf met zoveel woorden beschuldigd door te zeggen, ik heb de gezalfde van de Heer de genadestoot gegeven. De man heeft naar eigen zeggen Saul gedood, die door God was aangesteld, gezalfd was. Gezalfd wil zeggen heilig, apart gezet. Daar blijf je met de vingers van af. David heeft juist om die reden, de keren dat hij de kans had om Saul te doden, dat niet gedaan. En dit is de eerste reden waarom David de man wel mag doden. En er is nog een tweede reden. En die staat in een heel ander Bijbelgedeelte. En ook dat wil ik met u lezen. Het zijn twee versen uit Genesis 9. U kunt dat bij mij meelezen. Genesis 9 vers 5 en 6. Dat is het gedeelte dat God een nieuw begin maakt met Noach. Na de zondvloed. En dan zegt hij tegen Noach en zijn gezin, en ik zal genoegdoening eisen wanneer jullie eigen bloed, waarin levenskracht schuilt, wordt vergoten. Ik eis daarvoor genoegdoening van mens en dier. Van iedereen die zijn medemens doodt, eis ik genoegdoening. Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten. Want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. Dat is de tweede reden. De man heeft de gezalfde gedood, een ander mens gedood. En God zegt dan, ik eis dat leven terug. Gaat dat dan altijd door? Nee, dat gaat niet altijd door. Dat stopt dan op het moment dat dat leven terug is geëist. Elk leven, dat is wat God hier zegt bij het nieuwe begin bij Noach. Elk leven, elk mensenleven is heilig. Elk mensenleven acht ik van grote waarde. Ken ik grote waarde toe. Zoveel waarde hecht ik daaraan, dat als je daar aankomt, als je dat doodt, dat God dat leven van je terug eist. We komen dat ook tegen in het proces tegen Jezus om hem te kruisigen in Matteüs 27. Als hij dan gevangen is genomen en hij wordt voor Pilatus geleid, dan wil Pilatus hem eigenlijk teruggeven, maar dan zegt het volk, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Zijn dood mag ons worden aangerekend. Dat komt hier van dit vers. Wij willen hem dood, nou dan komt zijn dood ons maar toe. Dan moet dat oordeel maar over ons komen. De Amalekiet had naar eigen zeggen Saul gedood en God eist zijn leven. Daar moet de man het mee betalen. Elk leven heeft voor God, de maker ervan, de schepper ervan, grote waarde. En dat leven is heilig. En dat wil ik vanmorgen benadrukken. Zonder meteen alle antwoorden te geven. Maar God heeft zichzelf met zijn hele wezen in dat leven van u en mij willen uitdrukken. Wij zijn een stukje van God zelf. Dat heeft hij gedaan. En we leven in een tijd waarin dat besef, die kennis, verloren gaat. Vooral als het gaat om ons eigen leven. Dat hoor je in alle gesprekken. Wij beslissen zelf over leven en dood. En we hebben er ook alle mogelijkheden voor. Het is de bedoeling dat dat ook steeds makkelijker wordt gemaakt. Om je eigen leven te beëindigen op het moment dat je daaraan toe bent. Er zelf over te beschikken. Dat begon jaren geleden met een burgerinitiatief, wat leidde tot, laat ik het dan maar noemen, de euthanasiewet, die er nu is, die ook van kracht is. Iedereen van 70 jaar of ouder moet het recht hebben op hulp bij de dood als hij of zij vindt dat het leven klaar is. Dat is de wet. En kan dat? Is dan de vraag. Mag dat? Als het leven zo heilig is als de Bijbel zegt. Maar dat is bijna geen vraag meer in het dagelijkse gesprek. Er staat nog in die wet dat het euthanasie strafbaar is. Dat staat er nog wel in. En dat het aan allerlei zorgvuldigheidseisen en protocollen moet voldoen. Want anders volgt er strafvervolging voor degene die euthanasie toepast op een ander. Er moet sprake zijn van uitzichtloos lijden. Ondraaglijk lijden, mensonterende situaties. Mensen kunnen er zelf over beslissen, moeten dat ook zelf zonder druk kunnen beslissen. En afgelopen 30 januari kwam er een nieuw rapport van de commissie van Wijngaarden. Met nieuwe conclusies in hun onderzoek. En dan wordt het gebracht alsof heel veel mensen daar wel behoefte aan hebben. Zo werd het ook in het nieuws gebracht. Wel 10.000, meer dan 10.000, 55-plussers willen wel een einde aan hun leven zonder dat ze ernstig ziek zijn. Was een van de conclusies van het rapport. En die wens komt dan, zeggen ze dan, maar gaat soms ook weer weg. Als de omstandigheden veranderen, verbeteren, dan is die wens ook weer niet aanwezig. Het wordt bijna gebracht alsof het heel veel is, maar die meer dan 10.000 55-plussers is maar 0,2% van de bevolking. Dus zoveel is het nou ook niet. Een groot deel van de ondervraagden zou graag een zelfdodingsmiddel in huis hebben, was een andere conclusie. Om in de toekomst, als het moment zich aandient, dat hij of zij denkt, mijn leven is klaar, ik heb er genoeg van. Het is wel uitgeleefd. Het is wel goed zo. Om er dan zelf te kunnen beslissen om uit het leven te kunnen stappen. En in de Volkskrant van 30 januari stond een artikel, pagina groot, twee pagina's groot zelfs, over een zekere Henk. Geen verder naam, maar die had het middel in zijn kluis. Twee pilletjes voor hem, twee pilletjes voor haar in een potje. Niet dat ik daar nu aan toe ben, hij was 83, zei hij. Maar als het moment daar is en wij vinden dat het leven klaar is, dan kunnen we uit het leven stappen. En hij wil dat ook gaan gebruiken. En, dat stond in het artikel ook, hij gaf illegale voorlichting, huisbijeenkomsten aan mensen die belangstelling hadden en ook graag meer wilden weten over dat middel, of zelfs het middel wilden ontvangen. Ook dat kon, want dan regelde hij dat, dan bestelde hij dat. En zo wordt het middel verspreid. Dat gebeurt in de wereld om ons heen. Dat is de wereld waarin wij leven. En er blijken meer van dat soort initiatieven te zijn. De levenseindekliniek was afgelopen week nog in het nieuws. Kan de vraag om zelfdoding, euthanasie, niet aan? Te weinig artsen, te weinig psychologen, te weinig begeleidend personeel om alle vragen tegemoet te komen. Dat is de wereld waarin wij leven. Dat is de lucht die ook wij inademen. God heeft ons in deze wereld geplaatst. We zijn er al wel niet van, maar we staan er wel in. En wij ademen dezelfde lucht. Wij horen dezelfde gedachten. Allerlei praatprogramma's op tv, allerlei artikelen in de gedrukte pers, op de sociale media. Je komt het overal tegen. Die gedachten, het gesprek. Dat het erover moet gaan en dat je daar iets over van moet vinden. In allerlei films. Om maar één film te noemen, het is geen recente film. De Goede Dood. In De Goede Dood gaat het over een man die is ongeneeslijk ziek. Zijn familie komt bij elkaar. Alle vrienden en kennissen worden uitgenodigd. En er wordt op een avond een feest gevierd. Een soort van afscheidsfeest. Want morgen vroeg om 9:00 is het moment daar. Stapt hij uit het leven. Wordt zijn leven beëindigd. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. En dan is de vraag. Maar die vraag wordt bijna niet meer gesteld in het gesprek in onze maatschappij. Kunnen wij. Mogen wij. Daar zelf over beslissen. Over dat leven. Als God zegt. Jouw leven is mij heilig. Kunnen wij, mogen wij een ander daarbij helpen? Is dat iemand uit het lijden verlossen? Of is dat met het uiterste woord moord? Dat is de vraag. De titel, De Goede Dood van die film is misleidend. De dood is per definitie niet goed. De dood is een vijand. Dat is wat de Bijbel in alle toonaarden elke keer weer laat zien. Een vijand die door de Heer Jezus is verslagen aan het kruis. Dat hoeven wij niet meer te doen. Het verlangen om niet verder te leven had eerst vooral te maken met ondraaglijk lijden. Uitzichtloze situaties, mensonterende omstandigheden. En dat is er. Kijk om je heen. Luister naar de verhalen. Dat wil ik absoluut niet ontkennen. Ik zou hier vanmorgen zo een paar namen kunnen noemen. Van mensen die wij met z'n allen kennen in onze eigen kring. Waarvan je zegt van nou, daar is dat wel op van toepassing. Situaties waarvan wij denken en het soms ook hardop zeggen. Dat is toch mensonterend. Daar is toch niet veel van over. Of situaties waarvan je zegt dat is onhoudbaar. Dat is niet meer te dragen. Daar is naar de mens gesproken geen uitweg meer mogelijk. Die situaties zijn er. En wie weet, misschien kom ik of misschien kom jij, u, daar ook wel voor te staan. Dat het lijkt alsof er nog maar één escape mogelijk is. De dood. Maar nu gaat het nog weer een stap verder met het nieuwe rapport. Ook als je niet ernstig ziek bent, moet je de mogelijkheid krijgen om een einde aan je leven te maken. Gewoon omdat je vindt dat het leven klaar is. Gewoon omdat je vindt dat het wel geleefd is. Of omdat je het even niet meer ziet zitten. En dan wat in wat oppervlakkiger betekenis. Om nog een voorbeeld te noemen. Afgelopen week hadden wij een gesprekje met een mevrouw. Haar hond was ziek. En zijn beest was best ziek en moest mee naar de dierenarts. Ze zei, ach, dat is ook wat. Ja, zei ze, nou misschien kom ik wel zonder hond terug. Misschien moet hij wel een spuitje. Nou, uiteindelijk kwam ze nog weer met hond terug. Maar toen ging het nog even verder. Toen vroegen we het ook nog van, ja, is dat moeilijk? Vind je dat ook moeilijk? Ja, nee, niet echt, zegt ze. Het is wel jammer als ik de hond moet laten inslapen, maar we zijn wel gehecht aan de hond, aan het beest. Maar tegelijkertijd, als het niet meer kan, dan moet hij maar een spuitje krijgen. En toen zei ze, dat wil ik ook voor mezelf. Dat wil ik ook voor mezelf. Ik werk met ouderen, ik zie hoe dat gaat met ouderen. Als je ouder wordt, dat het allemaal niet meer zo makkelijk gaat. Als ik in een rolstoel kom te zitten, wil ik ook zo'n spuitje. Zo leeft het bij ons mens. Zo gaat ook het gesprek bij ons mens. En daar komt nog bij, dat ik denk ook, lijden mag niet meer in onze tijd. Daar kunnen wij niet meer tegen. Niet bij dieren, niet bij mensen. En we willen dat ook niet meer. En ik moet nog denken aan de preek van vorige week. Roelof had het toen over Romeinen 5, vers 3 en 4. Waar staat, wij prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende. Wij prijzen ons niet gelukkig onder alle ellende. Dat kan wel, als je God kent, en als je met God leeft, en die lijn met God weet vast te houden, dat God je er doorheen sleept, want wij zitten toch niet te wachten op ellende. Paulus zegt er dan achteraan in datzelfde vers, want de ellende werkt volharding uit, de volharding betrouwbaarheid, en de betrouwbaarheid hoop. Hoop op God. Hoop op zijn bijstand. Hoop op de gever van het leven. Die ons leven leidt. Die ons leven vasthoudt in zijn hand. Wij hebben daar niet over te beschikken. Heb de moed. Misschien moet ik zeggen. Vat de moed. Om er samen met God doorheen te gaan. Waar je doorheen moet. Als je voor moeilijke dingen komt te staan in je leven. Als christen mogen wij leven vanuit de overgave aan God. Dat we het in Gods hand leggen. God heeft jouw leven in zijn hand. En laat dat er niet uitvallen. Het glipt hem niet tussen de vingers door. Wees daar gerust op. God houdt dat vast. Want elk leven, hoe het er aan onze kant gezien ook uitziet, of hoe het ook voelt voor jezelf, is voor God de schepper heilig. Het is met ons leven, en daar kom ik terug bij het begin, als met dat briefje van 50. Het is nieuw 50 euro. Het is oud 50 euro. Het is verfrommeld 50 euro. Het is vertrapt, verscheurd, 50 euro, en dat blijft het. Door de waarde die eraan is gegeven. Voor ons leven, door de waarde die God eraan heeft gegeven. En de waarde die God eraan hecht. En blijft hechten. En er zijn situaties waarbij je denkt dat het leven, en misschien ook wel uw leven, minder waarde heeft. Dat komt door de omstandigheden. Dat komt ook soms door welke waarde wij zelf aan bepaalde dingen hechten, die ons ontvallen, die bij ons wegvallen, om welke reden dan ook. En er zijn ook situaties die nog erger zijn, dat je tot de conclusie bijna komt, of misschien zelfs wel helemaal, dat het leven niet meer waard is om te leven. Dat is zo. Er zijn situaties, omstandigheden, dat het zo erg is dat je als mens zo ver komt dat je het gevoel hebt dat het leven een vijand is geworden in plaats van een vriend. En dat de vijand, de dood, nog het enige goede lijkt. Zover kan het komen, maar de vraag is, en die vraag moet je jezelf toch blijven stellen, de vraag is of dat klopt dan. Of dat de echte waarheid is. God heeft ieder mens gemaakt als zijn evenbeeld, zegt de Bijbel. En dat heeft voor God onschatbare waarde. Dat geeft ieder mensenleven, hoe dat er ook uitziet, heel veel waarde. En dat maakt voor God het leven heilig. Daar mogen wij ons door laten leiden. In afhankelijkheid van Hem. Amen. Wij gaan daarover zingen met elkaar. Opwekking 569. En de eerste regel van dat lied zegt: over al wat leeft, bent u de hoogste Heer. En die regel heeft verstrekkende gevolgen. Dat goed tot je door laat dringen. Over al wat leeft, bent u de hoogste Heer. Neem ook mijn leven in uw hand. En het tweede blokje tekst zegt: regeer in mij met al uw kracht. Daar draait het om. Willen wij God de eerste plek geven en dan kijken naar ons leven? Daar draait het om. Regeer in mij met al uw kracht, in mijn mooiste droom, maar ook in mijn zwartste nacht. We gaan het samen zien. Samen met u danken en bidden. Heere God in de hemel, wij willen u danken dat u er altijd bent. Heren, wij ervaren dat niet altijd. Er zijn momenten dat we ons heel dichtbij u weten. Maar er zijn ook momenten, heren, dat we het gevoel hebben alsof de hemel van koper is. Dat we het gevoel hebben dat u niet luistert, dat u niet verhoort. Heere, maar u bent er altijd. In de hele vreugdevolle momenten, dat we plezier hebben in het leven, dat het allemaal voor de wind gaat en alles lijkt alsof het vanzelf gaat. Maar u bent er ook in de diepe, diepe, diepe dalen. De dalen dat wij het niet meer zien zitten. Dat het donker wordt om ons heen. Dat we dingen verliezen. Dat we allerlei zaken kwijtraken. Omdat ons lichaam achteruit gaat vanwege ouderdom. Of omdat ons ziekte overkomt. Heere God, en dan gaan we twijfelen aan onszelf. Dan gaan we twijfelen aan onze situatie. Dan willen we daar zelf iets over te zeggen hebben. Heer, en dan opnieuw kiezen we ervoor om zelf keuzes te maken. Heer, en we bidden dat als we christen zijn, dat u ons helpt om dicht bij u te blijven. En ons oog en ons hart gericht te houden op wie u bent. Als de schepper, als de gever van het leven. Als degene die dat leven waarde heeft gegeven. Dat we ons vastklampen aan u, met al onze nood, met al onze twijfel, met al onze gedachten, en dat we dat bij u neerleggen, en dat u ons daarin en daardoor heen leidt, en onze weg wijst. Want hier in de wereld waarin wij leven, is het soms lastig om keuzes te maken. En daarom bidden we ook, Heere, dat als we overwegingen maken en keuzes maken, dat we dat elke keer weer opnieuw zullen doen in afhankelijkheid van u. Op basis van wat u ons hebt gegeven in uw woord, de Bijbel. Zodat we in staat zijn om dicht bij u te blijven wandelen en met u onderweg te zijn. Heer, en dan mogen we erop vertrouwen dat u er bent. En dat u geeft wat nodig is. Ook als wij het soms niet zien. Als wij er niks van snappen. Als wij het niet begrijpen. Maar u bent er. En daar danken wij u voor. En we bidden ook, Heere, dat dat een besef mag zijn wat diep in ons leven en in ons hart mag dalen. En als een soort van rotsvast, zeker zijn en vertrouwen daar zijn plek mag hebben. Dat welke stormen er ook komen, wij ze kunnen doorstaan. Aan uw hand. Heere, we bidden ook voor de maatschappij om ons heen. Heere, mensen maken eigen keuzes, maken eigen afwegingen. Politiek valt er van alles van te zeggen. En dan gaat het ook nog weer om partijpolitiek en alles wat daarmee samenhangt. Dan wordt het ook weer een ingewikkelde brei. Maar Heere, wilt u zijn bij de mensen die het moeilijk hebben? Die gewoon staan voor keuzes die niet te maken zijn. Die niet meer weten hoe het verder moet. Als ze uitbehandeld zijn. Of wat dan ook. Heere, wees hen nabij. Ook al hebben zij misschien niet hun oog op u gericht, wilt u zichzelf aan hen laten kennen. Als de eeuwig levende God, die begaan is met hun situatie, met hun leven. Heere, we bidden voor de politiek, voor onze regering, die daar keuzes in moeten maken. En die keuzes maken, Heere, die niet afhankelijk zijn van u, omdat mensen u niet kennen. En we bidden ook voor de politieke partijen die christelijk zijn. Heer, wilt u hen in het bijzonder steun geven, wijsheid, goede woorden om te spreken. Om toch nog iets van uw invloed daarin in dat proces een plek te geven. Heer, we bidden voor ons land. Een land dat in de algemeenheid u niet meer volgt, u niet meer dient. En daarmee zijn eigen weg kiest. Heer, wilt u zich erover ontfermen. En niet alleen dit land, Nederland, maar ook Europa, West-Europa. We danken u voor de plekken in deze wereld waar uw koninkrijk explosief groeit. Waar veel mensen tot geloof komen. Heren, dat is zo bemoedigend om te lezen, om daarover te horen. Dat uw koninkrijk groeit. En dat is ook ons gebed. Dat uw koninkrijk hier mag groeien. Ook in deze plaats. Help ons daarbij om op een goede manier getuige te zijn van wie u bent. Zodat mensen mogen zien, zodat mensen mogen horen dat u de levende Heer bent die ook om hun leven geeft. Ook hun leven waarde heeft gegeven. Heer, ga zo met ons mee. Heer, in alles wat we tegenkomen, dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. En daarmee komen we aan het einde van deze dienst. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken. De mensen van de techniek, de mensen van de muziek en de mensen die koffie hebben gezet. En die koffie zometeen gaan schenken. Daar mag ik u ook van harte voor uitnodigen om daar een kopje koffie, een kopje thee te blijven drinken. Kunnen we nog napraten over het geheel. Het is wel boeiend om hierbij stil te staan bij dit onderwerp. En ik moest aan het einde van de dienst nog een donderpreek houden. Over het vakantiebijbelfeest. Dat ga ik niet doen. Maar u wel dringend oproepen dat als u graag mee wilt werken aan het vakantiebijbelfeest, dat ook op te schrijven op het formulier wat in de hal hangt. Zodat de organisatie ook weet op wie ze kunnen rekenen. Wat dit zegt, komt altijd weer goed. Maar het is ook handig om te weten dat mensen zich hebben opgegeven. Dus doe dat. Ook al heb je misschien het nog niet helemaal helder voor jezelf, maar doe dat wel. Want dan weet de leiding ook waar ze aan toe zijn. Dus voordat je koffie gaat drinken, even over het formulier schrijf. Dan gaan wij zometeen ons slotlied zingen. Het lied over zegen. Daal bij het huis waar het gaan, uw zegen, Vader op ons van omhoog. Want wij gaan langs ruwe en effen wegen, en daar hebben we Gods zegen bij nodig. En voordat we dat met elkaar gaan zingen, mogen we ons ook stellen onder die zegen. En ik wil u vragen daarvoor te gaan staan, als dat voor u mogelijk is. De liefde van God en de genade van Jezus Christus zijn Zoon en de kracht en de leiding van zijn Heilige Geest is met ons allen. Amen.